Dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Pedagogisch Verantwoord, waarin Lars en ik weer een nieuw opvoedingsthema gaan behandelen. Of even een vraag aan jou, Lars, om te beginnen. Waar zitten we eigenlijk?
We zitten nu op dit moment in het Spinoza-gebouw. En ik weet niet of mensen dat nu al iets zegt, maar dat is een gebouw van de Radboud Universiteit. En Spinoza, dat was natuurlijk een grote filosoof in Nederland.
Jazeker, heeft veel gedaan, maar daar gaan we misschien een andere keer nog over hebben.
Ja, maar ik zal het er niet meer inbrengen. Nee,
ja, dat mag wel, want ik snap het wel, want het is natuurlijk jouw studie, hè, filosofie.
Ja, maar in ieder geval, dit gebouw is gewoon gekoppeld aan de sociale wetenschappen.
En het heeft natuurlijk alles te maken met het onderwerp van deze podcast.
Ja.
En dat is, Lars?
Dat is hoogbegaafdheid.
Wat roept dat bij jou op, hoogbegaafdheid?
Nou ja, eigenlijk roept dat een soort van de elite mensen. Dat beeld roept het een beetje bij me op.
Ja, in eerste instantie wel, hè, maar ja, de laatste tijd kreeg ik toch meer het idee dat het toch meer, ja, toch wel richting een soort stoornis gaat of zo.
Ja, hè? Dat idee hadden we ook in de aanloop naar deze aflevering een beetje gekregen. Maar als je mij vraagt, wat voor beeld heb je erbij? Ja, als we het dan over jeugd hebben, dan zie ik voor me zo'n jongetje wat heel goed piano kan spelen. En de rest van de dag ook allemaal dingen doet die echt mij op die leeftijd ver boven de pet gingen.
Precies, en omdat we er zo weinig over weten en er wel iets over willen weten, dachten we van, hé, laten we daar gewoon een hele aflevering aan spenderen. En dat kun je natuurlijk het beste doen met een professional die hier natuurlijk gigantisch veel onderzoek naar gedaan heeft en veel mee doet. Wie schuift hier dadelijk over een paar minuten aan?
Wij hebben vandaag te gast professor dr. Evelien Kroesbergen. En zij is hoogleraar orthopedagogiek. En zij is onder meer bezig met de signalering van leerproblemen bij hoogbegaafde kinderen. Nou ja, dus dan kunnen we haar wel een paar dingen vragen hierover, denk ik.
Maar voordat we dus dat gaan doen, gaan we eerst naar onze vaste rubrieken. En de eerste daarvan is natuurlijk...
Uitvraag van de week.
Als u het op school ook zo stom vervelend vond, is er alle kans dat u hoogbegaafd was. En dat is ooit gezegd door Fons Jansen. Hij was een Nederlandse schrijver en cabaretier. Ik denk vooral cabaretier. Dat betekent dus dat in die tijd dat hij leefde, van 1925 tot 91, er al gepraat werd over hoogbegaafde kinderen.
Ja, maar dit komt er redelijk nog positief over. Hè? Die Fons Jansen zegt dus dat wanneer je dus alleen school niet interessant vindt, omdat je waarschijnlijk te slim bent, dat je daarom hoogbegaafd bent. Dat komt er redelijk positief over. Dus daardoor merk ik nog niet heel erg de negatieve kanten die het zou kunnen hebben.
Ja, oké, maar als je gaat vervelen omdat je alles al aan kan en dat zelfs de plusklasjes voor jou geen uitdaging meer vormen, nou, dan is school niet meer zo leuk. Dus dat is weer negatief dan, toch eigenlijk?
Dan wel. Maar gewoon het feit dat je, zeg maar, gewoon te slim bent voor iets, is dat negatief? Lijkt van niet. Ik denk misschien dat de negatieve kanten van hoogbegaafdheid meer zitten in een soort van omgaan met de rest van de wereld of zo.
Ja, ja. Ik denk ook dat uit deze uitspraak wel blijkt dat mensen vroeger ook niet in de gaten hadden dat dan hoogbegaafdheid was of zo. Of dat die stempel daar dan bij hoorde. Die mensen hebben zich dan op school verveeld.
Mm-hmm.
En dat kwam dus eigenlijk omdat ze gewoon verder waren dan de rest. En omdat de school daar nog niet op voorbereid was. Op dat soort kinderen. Toch?
Er is een hele bijzondere manier nodig om met deze mensen om te gaan. En ik was me eigenlijk aan het afvragen van hoe zou je zo'n kind ook benaderen? Weet je wel? Ga je daar misschien wat volwassener mee om? Omdat hij wat dingen wat meer begrijpt? Of ga je er heel erg nog steeds kinderlijk mee om? Dat zijn allemaal vragen die ga ik nu ook allemaal opschrijven. Ook,
ja,
voor de gast dadelijk.
Doe jij dat even opschrijven? Ja, misschien is het dan wel goed om eventjes die definitie van hoogbegaafdheid erbij te pakken. Want onze beeld van de pianospelende kindjes, dat is natuurlijk maar één beeld. Maar als je er naar gaat zoeken, dan is hoogbegaafdheid, volgens David Welschler, is gewoon een combinatie van uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. En als maat voor hoogbegaafdheid wordt natuurlijk vaak het IQ gepakt, Tijmen. En vaak wordt er van hoogbegaafdheid gesproken bij een IQ vanaf 130. Ik weet niet hoe jij, waar jij ergens zit.
Ik heb al een keer een IQ-test gedaan, maar dat is ook al echt al lang geleden. Dat durf ik niemand te zeggen, nee.
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 Nou, ik zit er ergens boven. Nee. ik weet het eigenlijk niet. Het is wel goed om ook een keer de podcast misschien...
Nu, live IQ-test misschien.
Ja, wie weet. Ja.
Dat betekent dat ik daar eigenlijk achterkom dat ik eigenlijk verstandelijk beperkt ben of zo.
Ja, dat is, nou ja, zou kunnen.
Dat zou logisch zijn misschien. Maar ik vraag me eigenlijk af, ken jij iemand die hoogbegaafd is?
Ik heb wel iemand begeleid die wel echt hoogbegaafd was.
En hoe was dat?
Nou, dat was vooral lastig omdat zij ook nog zat met een suïcide neiging. Dat kwam er een beetje bij. Ik denk dat ook misschien wel met elkaar te maken
had kunnen hebben. Ja, dat wou ik net vragen. Van is dat dan een soort van onvrede met de wereld? Dat je daarom denkt van, het hoeft niet meer?
Ja, weet je, ik heb haar een half jaar begeleid. En ik kwam er wel achter dat het gewoon voor haar lastig was om het op te kunnen brengen. Om elke dag het leven aan te gaan, zeg maar. En dat heeft misschien ook wat te maken met hoe zij inzichtelijk alles zien en daar gewoon niet vrolijk van worden.
Ja, maar ik kan me ook wel goed voorstellen als je zo intelligent bent, dat je gewoon eigenlijk het hele leven eigenlijk kapot kan redeneren. Hè? Dat je alles terugbrengt naar, ja, maar het is toch allemaal hiervan gemaakt en zo werkt dat allemaal. Dus ja, dat maakt eigenlijk uit, weet je wel.
Ja, ja, ja. Het is ook wel goed om te vragen straks, Tijmen. Schrijf maar even op van,
ja, ga het opschrijven.
Hoe is die correlatie tussen ja, tussen suïcidale gedachten en hoogbegaafdheid.
Zeker. En nu we het toch hebben over feiten, lijkt het me een goed plan om even naar onze wetenschappelijke bron te kijken die we altijd behandelen.
Goed plan.
Wetenschappelijk verantwoord.
Ja, bron 1 gaat vooral over de kenmerken. Want hoe herken je nou een hoogbegaafde leerling? Dat is een bron van Gerven. Een mevrouw, een professor die heel veel heeft onderzocht op hoogbegaafdheid, het gebied van hoogbegaafdheid. En die maakt echt twee categorieën van positieve kenmerken en negatieve kenmerken.
Ja.
Dat zijn wel interessante dingen, want dan kun je dus wel iemand heel snel herkennen op buiten IQ om, op gedrag gewoon.
En wat bedoel je daarmee dan?
In plaats van toetsjes te doen op school, kun je dus gewoon zien aan bijvoorbeeld als iemand fysiek actief is buiten school of gevoelig is en een groot empathisch vermogen kan tonen. Dat zijn gewoon bepaalde dingen die passen bij iemand die hoogbegaafd is. Mondeling sterke prestaties leveren, hè, dat herken je wel het tijd. Kinderen die op jonge leeftijd al eigenlijk je van je sokken blazen met wat ze allemaal weten en wat voor vragen ze eigenlijk aan je stellen. Eigenlijk heel bijzonder wel.
Ja, en hoe ga je er dan bijvoorbeeld als docent mee om? Hè? Als jij helemaal wordt overruled door zo'n leerling eigenlijk met allemaal bijzondere feitenkennis die jij dan eigenlijk zou moeten weten, maar ja, wat dan blijkbaar niet zo snel in je opkomt, dat zo'n leerling dat weet.
Ja, wat me ook nog opvalt, Tijmen, is dat ze buitenschool op eigen kracht opvallend veel informatie tot zich nemen en zich eigen maakt. Nou ja, dat is echt tegenovergestelde van hoe ik vroeger op school zat. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk Dragon Ball Z kijken thuis.
Ja, precies. Maar dat soort kenmerken herken ik nu wel in mijn leven. Dus is het ook niet een soort van heel erg versneld volwassen worden?
Misschien dat ook, ja. Ja, dat zou ook inderdaad kunnen.
Ik ga het allemaal noteren. Maar nu noem je wel wat positieve dingen op die dit onderzoek zegt, maar vertel het onderzoek iets over de negatieve kanten van hoogbegaafdheid.
Nou ja, die zijn er natuurlijk ook. De negatieve kenmerken van hoogbegaafde leerlingen, die zijn dat ze wisselende prestaties leveren. Dat ze ontevreden zijn over eigen prestaties. Hè, want ze verwachten natuurlijk veel van zichzelf. Dan stel je jezelf sneller teleur. Want je wilt gewoon dat je goed presteert. En als je dan maar één fout maakt. Dat is ook een soort perfectionisme. Ze stellen doelen opzettelijk te hoog of juist te laag. Ze zijn snel afgeleid, impulsief. En ze wijzen hulp af. Ja, ga dan maar als leraar daarmee aan de slag, Tijmen.
Daarom is het ook een hele lastige doelgroep, omdat het niet te vergelijken is met bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke beperking of iemand met een stoornis als het gaat over gedrag. Dit is echt weer iets heel aparts. Dus dat moet, denk ik, hè, dat komt nu even in me op.
Ik zie ook nog wel bij de negatieve kenmerken dat ze de schoolse vormen van leren afwijzen en dat ze groepsactiviteiten vermijden. Nou ja, dat zijn ook wel dingen die goed passen bij onze tweede bron, Tijmen. Want onze tweede bron is Van Hogeveen, Hel en Mooi uit 2004.
Dat is een onderzoek dus.
Een onderzoek, ja. Toevallig van de Radboud Universiteit.
Oh.
Toevallig waar we nu zijn.
Van de grond waar wij nu zitten, daar komt het vandaan.
Dit is het fundament, ja. En die zijn op zoek gegaan naar hoe kun je nou vanuit school goed die leerlingen ondersteunen. Wat zijn aanpassingen die in het onderwijs moeten gebeuren om hoogbegaafde kinderen een goede omgeving te geven om te leren. En om niet alles af te wijzen waar de docent mee komt en hun eigen gang te gaan. En de grap is een beetje, en dan is dit wel een onderzoek uit 2004, dus we moeten ook controleren bij Evelien dadelijk, hè, wat er nog van
klopt,
wat er veranderd is. Maar zij kwamen erachter dat er niet één onderwijsaanpassing genoemd kan worden die in zijn totaliteit iets kan bieden voor iedere leerling. Dus je moet toch heel specifiek kijken. Je kan niet alle hoogbegaafde kinderen in een plusklasje zetten, Tijmen.
Ja, 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 maar ik heb het idee dat dat wel gedaan wordt. Dus wij hadden wel die plusklasjes.
Ja, dat kan me ook nog herinneren.
Daar zaten alle de kinderen die al verder liepen met alle lesstof.
De VIP's, ja.
Ja, de VIP's. En dan daar keek je toch een beetje naar op, hè? Die
en
mogen
het,
meer.
Het stomme was, bij ons in de klastijd waren dat ook nog eens de gespierde gasten. Dus die hadden het allebei.
Gespierde gasten?
Op
de basisschool.
Op die leeftijd, ik weet niet. Die waren wel, dat waren wel de sportiefste. En die droegen van die kleding, weet je wel. Van die rappige kleding en zo.
Oké, ik zie nu van die bodybuilders voor me op die op de basisschool in zo'n klein stoeltje zitten.
Dat inderdaad. En dan ook nog in de plusklas. Nou, dat was eigenlijk oneerlijk verdeeld. Maar in dit onderzoek komt er eigenlijk naar buiten dat die aanpassingen er nog niet aan te wijzen zijn.
Ik concludeer, er zijn nog veel vragen die we hebben. Ik vind het wel een interessant onderwerp. Ik vind het goed dat we het al hebben opgestart. En ik stel nu voor om de trap naar boven te pakken om Evelien aan de spreekwoordelijke tand te voelen.
De vijfde verdieping. Gaan we naartoe.
Deskundig verantwoord.
Ja, we zijn inmiddels op de vijfde verdieping van het Spinoza-gebouw aangekomen. In het kantoor van professor Dr. Evelien Kroesbergen. En ik zie een hele grote kast met heel veel boeken over waarschijnlijk over jeugd. Neem ik aan?
Klopt helemaal.
Ja. In het voorgesprek hadden Tijn en ik het eigenlijk over dat wij het echt best wel leuk hadden gevonden als we hoogbegaafd waren geweest. Maar misschien is dat eigenlijk helemaal niet zo'n heel fijn iets.
Ik denk dat de meeste hoogbegaafden het niet met je eens zullen zijn, inderdaad. Die waren misschien wel liever niet hoogbegaafd geweest.
Ja.
Ja, dat hoorde ik wel vaak van ze terug.
En waar komt dat stigma vandaan dan? Dat we daar allemaal wel zo positief over nadenken, over de slimme kinderen en zo.
Nou, je hebt natuurlijk het label hoogbegaafd. En dat impliciet inderdaad dat je heel veel dingen heel goed kunt. Dat legt natuurlijk meteen ook een enorme druk op die kinderen. Want ze moeten opeens in alles goed zijn. Ze moeten ook opeens netjes kunnen schrijven bijvoorbeeld. En ze moeten ook opeens goed kunnen voetballen. Maar ze moeten vooral ook altijd hoge cijfers halen. Als dat dan niet gebeurt, dan gaan die kinderen, die kunnen bijvoorbeeld niet aan die verwachtingen voldoen. Maar er zijn ook een heleboel andere problemen die samen kunnen gaan met hoogbegaafdheid. Want hoogbegaafdheid is natuurlijk niet een soort van één dimensie. Hè? Je bent of heel dom of heel slim. Je hebt natuurlijk veel meer sterke en zwakke kanten in, zoals ieder kind.
Ja, het is een heel breed spectrum dus ook weer.
Ja, dus het kan best zijn dat je op één domein heel goed bent en op een ander domein juist niet. En dat er allerlei verschillen zijn. En het kan ook zijn, juist doordat je hoogbegaafd bent, dat je ook... je hebt wel heel veel goede ideeën en slimme ideeën en creatieve ideeën. Maar als je dan op school in de lees- of in de rekenles zit, heb je daar eigenlijk niet zo heel veel aan.
Ja, want jij houdt je heel veel bezig met de leerproblemen hè, bij hoogbegaafde kinderen. Zijn er ook hoogbegaafde kinderen die eigenlijk er een beetje doorheen fietsen en dat het allemaal wel lukt? Wat zijn dan de kenmerken bij die kinderen?
Ja, dus er zijn inderdaad kinderen met wie het niet altijd even lekker gaat, die tegen problemen aanlopen of geen vriendjes hebben of wat dan ook. Maar er zijn gelukkig ook een heleboel met wie het wel goed gaat. En eigenlijk weten wij niet eens zo heel goed met hoeveel kinderen het nu precies wel goed gaat. Want wanneer kom je erachter of je hoogbegaafd bent? Dat is meestal, als dingen niet goed gaan, wordt een kind onderzocht en krijgt een intelligentietest. En dan, dit kind is wel heel intelligent. Maar als alles heel goed gaat, dan is het kind bijvoorbeeld gewoon een goede, leuke leerling die het allemaal goed doet. En is er eigenlijk helemaal geen reden om daar specifiek onderzoek naar te gaan doen. En soms is er wel een vermoeden van hoogbegaafdheid. En soms wordt er ook wel onderzoek naar gedaan, omdat er, het kind heeft misschien extra uitdaging nodig. En dan is het een eis dat een IQ-test ligt. Maar vaak weten die kinderen het zelf ook helemaal niet.
Ja. En die IQ-test, is dat de enige manier hoe jij een hoogbegaafde kan diagnosticeren? Of hoe werkt dat?
Daar zijn de meningen heel erg over verdeeld. Ik ken mensen die zeggen, ik zie het aan de blik in zijn ogen.
Oh, maar dat is niet echt heel wetenschappelijk, toch?
En een IQ-test zou in principe inderdaad de standaardmaat moeten zijn om intelligentie te bepalen. Nou, volgens de boekjes, de definitie is hoogbegaafdheid sowieso meer dan alleen een hoge intelligentie. Je moet die intelligentie ook kunnen gebruiken, zou ik maar zeggen. Een van de standaard definities zeggen bijvoorbeeld, het is de combinatie van een hoge intelligentie en ook creativiteit, dat je daar echt dat kunt inzetten om nieuwe dingen mee te doen. En ook een bepaalde taakgerichtheid, motivatie, volharding om, als je ergens aan begint, dat ook inderdaad af te maken en dat te doen.
Discipline of zo, doorzettingsvermogen, dat soort dingen. Ja,
dat soort aspecten. Dus, en pas dan heb je het over hoogbegaafdheid in de zin van, daar ga je iets mee bereiken. Dan kun je inderdaad je universitaire studies afronden en wat je ook allemaal wilt gaan doen. Hoge intelligentie is dus volgens zo'n definitie het niet alleen, maar het is wel hoe we het meestal toch vaststellen als psychologen, pedagogen. En jullie weten van alles over intelligentietests, denk ik. En dan weten jullie ook dat die redelijk onbetrouwbaar zijn.
Ja, het is in ieder geval, het is zo breed en het is zo lastig ook soms vaak dat ik denk van nou.
Ze zijn eigenlijk, het kan twee kanten op. Aan de ene kant kun je zeggen, als een kind een hoge score haalt, ja, dan weet je zeker dat hij een hoge intelligentie heeft. Hè? Want anders dan haal je geen hoge score. Als een kind een lage score haalt, kan het ook zijn dat hij aan het onderpresteren is. Wat we dan, hè? Ik kan ook op een IQ-test. Heeft totaal geen zin of denkt veel te moeilijk. Bijvoorbeeld, ik heb op een gegeven moment een IQ-test afgenomen bij een hoogbegaafd meisje. Maar dan zit er een vraag in zo'n test. En dan moet je als proefleider je neus aanwijzen. En dan vraag je, wat is dit? Nou, dat kind keek me echt aan van, ben ik nou gek of ben jij het? Maar die ging dus geen antwoord geven. Mm. Als je dan goed volgens de regels zo'n test zou afnemen, zou je op een gegeven moment nog moeten stoppen en een score 0 moeten geven.
Ja, dus ze weet niet wat een neus is.
Dus je moet ook, dat ook gewoon een beetje goed mee omgaan. Maar nu ken ik ook orthopedagogen die naar de andere kant doorslaan. Die denken, oh, maar dit kind is wel hoogbegaafd, maar hij durft zijn antwoorden niet te geven. Of hij wordt beperkt door de tijdsdruk die hij ervaart. En die gaan dus heel veel extra hulp bieden. En dan komt het kind alsnog op een hoger score uit. Ja, is het dan een hoog IQ of is het vooral de hulp van de testleider. Dus een test is niet heel erg betrouwbaar wat dat betreft, maar het is inderdaad wel de meest gebruikelijke manier om daar iets over te zeggen. Over
ik hoor al, dat is al super ingewikkeld en heel lastig voor veel mensen. Maar wat is nou dan volgens jou dan echt een goede manier om dat te kunnen signaleren?
Ja, dan is mijn kritische tweede vraag eigenlijk, waarom zou je hoogbegaafdheid willen vaststellen bij iemand?
Ja, ik denk om hulp te bieden. Hè. Dat is ook vaak, hè, waarom zijn stickers en diagnoses nodig? Om gepaste hulp te bieden, denk ik dan.
Ik durf te beweren dat er geen enkele sticker of diagnose nodig is om gepaste hulp te kunnen bieden. Sterker nog,
vertel.
Ik zal even bij hoogbegaafd houden, maar dat geldt voor veel meer diagnoses. Uh-huh. Stel, er komt inderdaad dat sticker hoogbegaafd op een kind. Dan heb je dus het risico dat een leraar bijvoorbeeld denkt, oh, Pietje is hoogbegaafd. Oh, ik weet hoe met hoogbegaafden om moeten gaan. Die moeten namelijk meer vrijheid krijgen hoe ze hun taken invullen. Die moeten extra werk krijgen. Die moeten veel zelfstandig werken. Nou ja, noem maar op. Maar toevallig is Pietje een kind dat helemaal niet alleen zelfstandig wil werken. Die wil gewoon het liefst met zijn vriendjes voetballen. En die heeft helemaal geen zin om extra dingen te gaan doen die zijn buurman niet hoeft te doen. Ja, is dat dan de beste manier om Pietje onderwijs te geven? Ik denk het niet. Dus je moet eigenlijk inderdaad naar Pietje kijken en niet naar het label hoogbegaafd.
Ja, maar je bent dus gewoon tegen een soort keurslijf voor alle mensen met een hoogbegaafdheid. Maar dat is dan toch niet in de praktijk te brengen als iedereen op een aparte manier moet worden behandeld?
Je luistert nog steeds naar Pedagogisch Verantwoord.
Nee, maar het verschil tussen normale, niet hoogbegaafde kinderen, hè, hoeveel verschillen daartussen kinderen zijn, daar kunnen we wel mee omgaan. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor die hoogbegaafde groep net zo goed. Dus toegegeven, soms kan het nuttig zijn dat die IQ-testen bijvoorbeeld ligt. Hè? Dat je het gedrag kunt interpreteren of dat een kind toch naar die plusklas kan. Soms kan dat helpen. Maar in de meeste gevallen is het volgens mij zeker niet nodig om dat label te plakken. En ook zeker niet bij jonge kinderen. Ja, want die zijn natuurlijk nog heel erg in ontwikkeling. En nou zal je als je op je zevende een IQ van 140 scoort, echt niet een paar jaar later een IQ van 80 scoren. Maar daar kunnen wel verschillen in optreden. En een IQ van 140 scoren op je zevende betekent niet dat je ook naar het gymnasium kunt bijvoorbeeld.
Ja.
En als de ouders dan wel die verwachting hebben, dan ofwel het kind krijgt het heel zwaar, want ik voldoet niet aan de verwachtingen. Ofwel de school krijgt het heel zwaar, want volgens de ouders biedt school niet het goede onderwijs. Want
dat is ook weer mijn een podcast op zich, Tijn.
Ja, mijn kind is zo slim. Ja. En waarom haalt hij dan geen hoge cijfers?
Je hebt wel een duidelijke mening over hoe hoogbegaafd, hoe we dat moeten zien. Wat is de status van hoe we kinderen nu begeleiden op dit moment in Nederland? Hoe is het eraan toe, zeg maar?
Gelukkig is er steeds meer aandacht voor. Ik denk dat, hè, waar jullie mee begonnen, in het algemeen denk je, oh, een hoogbegaafd kind heeft eigenlijk alleen maar voordelen, leert makkelijk. Daar hoeven we niet zo heel veel mee. Die komt er vanzelf wel. Inmiddels denk ik dat wel op alle scholen duidelijk is, meestal gaat het niet zo makkelijk. Een kind heeft wel meer nodig. Meer begeleiding, extra werk, uitdaging. Dus als we het hebben over degene met wie het goed gaat, laat ik het zo zeggen, is daar denk ik op dit moment, kunnen scholen daar redelijk goed mee omgaan om die kinderen passend onderwijs te bieden. Het wordt wel een probleem als er dus naast de hoogbegaafdheid meer speelt, waardoor ze niet aan dat beeld voldoen van de leraar van een hoogbegaafd kind.
Ja.
En het blijkt juist dat deze leerlingen is misschien wel voor de groep die het op dit moment het allerslechtst heeft in het onderwijs. Eigenlijk dat is de grootste groep die nu uitvalt in onderwijs, die thuis komt te zitten. Of ernstiger.
Oh.
Daar zitten veel leerlingen tussen die wel hoogbegaafd zijn, maar ofwel daarnaast nog een andere stoornis hebben. ADHD, autisme, dyslexie. Ofwel gewoon ook echt wel problemen ernaast hebben. En daarvan weet men gewoon echt niet wat ze ermee moeten. En dat zien we, die groep komt eigenlijk nu een beetje bovendrijven. Bij samenwerkingsverbanden.
Dus daarin concludeer ik eigenlijk dat het niet echt zo'n heel erg goed begrepen en nog voor heel veel mensen redelijk nieuw is, ook dit concept.
De aandacht voor hoogbegaafdheid is de laatste jaren dus toegenomen. Dus daar, dus de reguliere hoogbegaafde, daar weet men meer van. Of men heeft in de school een hoogbegaafdheidsspecialist of een plusklas of een speciale klas, zelfs voor hoogbegaafde. Dus dat gaat redelijk goed. Maar inderdaad, als er meer aan de hand is, en dat meer aan de hand kan ook zijn, hè, dat een kind, dat in eerste instantie niet zoveel aan de hand is met het kind, maar juist doordat hij nooit begrepen is op school. Ja, niet door zijn vrienden, niet door de leraar, niet, misschien niet door zijn ouders, problemen heeft ontwikkeld, waardoor hij niet meer goed functioneert. Ja, dan heb je ook een hoogbegaafde met problemen op dat moment. En ja, dat zijn bijvoorbeeld de kinderen die weliswaar met een gymnasium of VWO-advies van de basisschool komen, maar soms vaak op het VMBO eindigen. Want, omdat ze toch niet...
Ja, maar dat is dan niet het standaardbeeld van een hoogbegaafde. Nee. Iemand die bij het VMBO weinig mist, zou je dan zeggen. Hè, wat Lars net ook al in het voorstukje zei, van hè, iemand met een piano en... En die alles,
ze spelen ook niet allemaal piano of viool trouwens hoor.
Nee, dat is echt een heel goed
ze hebben ook niet allemaal een bril.
Ja, maar dan zie je van hoe erg wij toch in die stigma's denken. En dat is ook wel eigenlijk wel vervelend dat we daar nog toch allemaal zo over denken. Terwijl het eigenlijk gewoon een hele kwetsbare doelgroep is.
Ja, heel kwetsbaar. Dat is een mooi voorbeeld ook. Heel kwetsbaar. Er is de laatste tijd ook heel veel aandacht voordat het heel erg samengaat met ook een hogere sensitiviteit. Hè? Dus gevoeligheid voor wat anderen van je vinden. Emoties van anderen. Prikkels. Dat ook wel meer samengaat met hoogbegaafdheid. Oh. En vroeger werd dan vaak gezegd, ja, cognitief is hij dan misschien wel zijn leeftijd vooruit. Maar sociaal-emotioneel zie ik toch nog wel een heel jong kind. Een voorbeeld van een kind van 8, die dan huilend in de klas zit omdat hij zijn brood vergeten is. Ik noem maar even iets. Dan kan het als heel jong gedrag overkomen. Maar als dat kind daarbij heeft bedacht dat bijvoorbeeld verspilling van brood, want ja, dat brood straks niet meer goed, kan niet meer opgegeten worden, heel erg is als je bedenkt dat er heel veel kinderen op deze wereld elke dag honger hebben en die ene boterham al zoveel verschil had kunnen maken. En dus eigenlijk meer verdrietig is over die kinderen die zo'n honger hebben en geen eten hebben en dat hij dan zo laks met zijn brood omgaat.
Ja,
als je daar verdrietig van wordt, geeft dat eigenlijk aan dat je misschien ook wel emotioneel juist verder bent dan je leeftijdgenoten. Alleen het gedrag wordt anders geïnterpreteerd.
Ja, maar dat is echt een mooie brug die je nu slaat. Want daar hadden Lars en ik net ook over. En ook een vraag naar jou. Is dat omdat die kinderen of die jongeren zo erg nadenken en alles eigenlijk helemaal relativeren en misschien wel nihiliseren, dat het ook wel een heel erg depressief leven kan worden? Nee, maar, ja, maar ja. Als je dus bekijkt van dat ze alles eigenlijk kunnen overzien, en ze kunnen echt zo erg doordenken over een bepaald proces, hè, bijvoorbeeld dat broodje in Afrika en zo, dan kun je toch heel makkelijk denken van, ja, wat heeft het leven eigenlijk voor zin?
Ja.
Zie jij een relatie tussen bijvoorbeeld zelfmoordcijfers of zo en hoogbegaafdheid?
Ja, de cijfers zijn er niet. Maar ik heb wel de laatste jaren een aantal keer voorbeelden gehoord van kinderen die heel jong al een suïcidepoging deden. 8, 19, 11 jaar. En dan ging het meestal wel om hoogbegaafden. Dus dan even denk ik daar ook wel weer mee te maken. Dat ze. Ik wil niet zeggen dat ze tot een depressief leven hoeft te leiden, natuurlijk. Maar ze denken wel vaak veel meer door. Hè?
Ja, ze zijn er wel gevoelig voor dan.
Ze zijn daar heel gevoelig voor. Ze proberen de wereld om zich heen te begrijpen. Ze begrijpen ook heel veel. En ze horen maar een half woord en ze gaan daarmee aan de slag. Dus als ze iets van het journaal opvangen, ook al zijn ze nog heel jong, kunnen ze daar wel hun eigen beeld bij gaan vormen. En dat kan twee kanten op gaan. Het kan ook juist iets heel positiefs leiden. Want ik ken ook hele jongere hoogbegaafde kinderen die echt een drive hebben om, nou ja, de honger in de wereld op te lossen, om een genezing voor kanker te vinden, om, nou ja, noem maar op. Dus dat juist inzetten om daar iets mee te gaan doen.
Zou dat ook niet gewoon een stuk zijn van sneller volwassen worden?
Ja, dan is natuurlijk de vraag, wat is volwassen zijn? Hè? En daar zie je dan weer bij de hoogbegaafden toch. En dan, op sommige gebieden zijn ze heel ver. En hebben ze het over onderwerpen waar volwassenen het over hebben, of soms niet eens. En kunnen ze daar ook vaak heel goed over meepraten. Dan zie je echt zo'n klein kindje die zich eigenlijk als een volwassene kan gedragen tussen volwassenen in gesprekken over filosofie, wereldproblematiek, noem maar op. En tegelijkertijd zijn ze natuurlijk ook gewoon nog kind en kunnen ze ook, bij wijze van spreken, het zo laten liggen en lekker gaan voetballen. Of,
ja, ja. Dus het is niet dat ze sneller volwassen worden of zo?
Ik zou niet zeggen dat ze sneller volwassen worden, nee. Daar hebben we ook helemaal geen bewijs voor. Of eerder bijna andersom, zou ik haar zeggen.
Oké, dus eigenlijk juist heel erg...
Als je naar de rijping van de hersenen kijkt of zo, schijnt het juist ook Nou, trager is misschien niet het goede woord. Maar er zijn wel verschillen in wat inderdaad... het lijkt alsof het maar ja, misschien dieper, maar minder snel direct allemaal vast ligt bij deze kinderen.
Ja, precies. Het gaat zeg maar meer heel erg diep naar beneden in plaats van breed, zeg maar, dat het zoveel mogelijk wordt verspreid, die kennis.
Ja, dus als je niet volwassen in de zin dat ze dan helemaal van zichzelf weten wie ze zijn, wat ze willen en een sterre leven willen gaan beginnen. Juist niet, denk ik. Precies. Want ze blijven daarover nadenken en ze blijven heel erg op zichzelf reflecteren en bedenken wat anderen van ze vinden. En zo.
Wil jij dat Lesson Time jouw pedagogisch onderwerp behandelen? Mail jouw idee dan naar podcast@pedagogischverantwoord.nl.
Die stempel, hè? Hoe lang bestaat die eigenlijk al? Hoe begaafd? Hè? Wanneer is dat een beetje ontstaan? Weet je daar iets van?
In een van die boeken staat het vast.
Want ik kan me voorstellen dat toen Einstein al was en zo.
Ja,
ik
weet toen niet, hadden we het helemaal niet over hoogbegaafd,
nee,
natuurlijk.
Dat was wel aan de orde.
Op een gegeven moment zijn de IQ-tests natuurlijk gekomen. Ja, dat er daar kinderen wordt gekeken in het onderwijs. Oh, hoogbegaafd. En niet meer zo'n slimmer kan beter rekenen of lezen of niet.
Is iets voor onze luisteraars om op te zoeken dan nog?
Is het ding dat we dat even op moeten zoeken?
Ja. Maar je vindt die stempel ook eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dus eigenlijk is dat dan ook niet echt relevant.
Ik vind het niet belangrijk. En nee. Ik denk dat het de afgelopen 50 jaar misschien al wel gebruikt wordt, maar de afgelopen 30 jaar of zo toch zeker meer.
Ja, ik denk dat we ook een beetje kunnen vergelijken met de stempels ADHD en autisme. Dat kenden ze vroeger ook niet, zeggen ze altijd.
Nee, ja. Maar... Nou, mijn vader had echt wel ADHD vroeger, hoor, denk ik, als ik de verhalen terug hoor. Maar inderdaad, ja, niet het stempel. Ja.
Precies, dus zullen er ook wel echt mensen zijn die ook begaafdheid dan zouden gehad hebben.
Ja, Einstein of zo, hè? Ja.
Bijvoorbeeld. Maar
deed ook niet goed op school, hè?
Ja, dat is ook echt bijzonder. Hè? Dat is zo'n gast die dan echt de hele natuurkunde, zeg maar, een stap vooruit zet. Dat hij heel slecht op de basisschool, ja.
En volgens mij hebben ze ook achteraf gezegd dat hij dyslexie zou hebben. Dat is het wel, ja.
Wow. Ja, interessant, interessant. En je hebt natuurlijk ook veel onderzoek gedaan naar de leerproblemen rondom hoogbegaafden. Dat vind ik toch gek, leerproblemen. Ik bedoel, hè, ja, we hebben het net wel over gehad dat er allemaal wel negatieve kanten en positieve kanten aan zitten. Maar op welke manier moeten die dan concreet gestimuleerd worden?
Ja, hangt natuurlijk een beetje vanaf waar die leerproblemen ook vandaan komen.
Even kijken.
En je kunt bijvoorbeeld, net als andere kinderen, kunnen ook hoogbegaafde kinderen bijvoorbeeld dyslexie hebben. Of andere problemen. Als dat zo is, ja, dan zal zo'n kind nooit heel makkelijk leren lezen en spellen. Logischerwijs. Dus de aanpak dan lijkt op die van andere kinderen met dyslexie. Alleen het grote voordeel dat deze kinderen hebben, is dat ze wel weer heel veel compensatiemogelijkheden hebben. Dus ze hebben vaak een heel goed geheugen. Dus... Ja, ik ken letterlijk mensen die het woordenboek uit hun hoofd hebben geleerd. Om een vreemde taal te leren.
Wow.
En dan kun je geheugen gebruiken om te bedenken hoe je alle woorden moet schrijven. Die was leraar Frans geworden. Om dat te schrijven. Doordat je bijvoorbeeld makkelijker zinnen en teksten goed begrijpt vanuit je intelligentie. Kun je dat gebruiken om dat je de woorden niet heel precies leest om dat te compenseren. Ja. Dus je kunt dan die sterke kant juist ook als compensatie inzetten voor zo'n kind. Spellingregels kunnen ze heel goed leren. Ja, dus ze moeten dan even leren dat ze... extra tijd moeten ze besteden aan die spellingsregels. En dan ook één voor één. Dus eerst kijken of je bijvoorbeeld alle hoofdletters hebt geschreven. Nou ja, hè? Maar ze moeten dat systematisch aanpakken. En dan kunnen ze eigenlijk heel goed spellen. Werkwoordspelling zijn ze vaak heel goed in juist. Hoe tegenzeggen dat misschien ook klinkt.
En ligt het omdat er logica achter zit, achter die dingen? Dat is ook een ding.
Die ze gewoon goed kunnen leren, ja.
Dat snappen ze. Maar wanneer er dingen zijn die je gewoon moet leren...
De weetwoorden, nee, die gaan niet... Ja, nee, die moet je dan ofwel puur op visueel geheugen inprenten.
Wat interessant eigenlijk. Hè?
Daar gaat het vaak mis.
Ja.
Maar daarnaast heb je natuurlijk ook kinderen die bijvoorbeeld... Een voorbeeld dat veel gehoord wordt... is dat hoogbegaafde kinderen zo moeite hebben met het leren van de tafels. Dat ze dat niet automatiseren. Ze kunnen vaak ook heel snel uitrekenen. Dus soms valt in eerste instantie ook helemaal niet op... dat ze eigenlijk niet helemaal geautomatiseerd hebben. Maar ze vinden, als ze iets begrijpen... vinden ze het ook dodelijk saai om daarin verder te oefenen. En ze hebben zo'n drive om te leren en nieuwe dingen te leren... dat ze liever dan andere boeken gaan lezen, films gaan kijken... ze in ieder geval een ander onderwerp diepen... dan dat ze maar blijven doorgaan met het oefenen van die sommetjes...
Ja,
en dan, dus als je dat niet op de goede manier begeleidt, dan leren ze dus die tafels niet automatiseren.
We hadden het ook nogal in het intro stukje Tijmen over dat ze dat die kinderen die onderpresteren ook vaak de schoolse vorm van leren afwijzen een beetje. Past het onderwijs dan eigenlijk wel bij dit soort kinderen? Want eigenlijk doen we heel veel herhalen.
Ja. Nou ja, kijk, nogmaals, dit soort kinderen, het is niet één groep. Ja, bij een aantal kinderen past het prima. Maar er zijn inderdaad zeker in die hoogbegaafde groep heel veel kinderen voor wie ons onderwijssysteem, en met name de jongens, voor wie ons onderwijs gewoon echt, echt niet geschikt is. Ik noemde net aan het begin al eventjes, hè, als je heel creatief denkt. Ja, dat wordt dus eigenlijk meer afgestraft dan gestimuleerd op school. Dus dat waar je juist heel goed in bent, dat wordt niet gewaardeerd. Ja, dan gaan kinderen misschien heel creatief doen met rekenen, maar dan krijg je toch niet een goede antwoord op de sommen of zo.
Nee, want wij zijn ook op zoek naar welke onderwijstypes zijn er allemaal. Ja. Hè? En dan gaan we ook allemaal bij scholen kijken. Welke zou jij zeggen is passend dan meer bij hoogbegaafd? Is dat dan de vrije school of de Montessori of de Dalton?
Of gewoon regulier of islamitisch? Of
ja,
Het begint niet bij het systeem, denk ik, maar het begint bij de leraar. Een leraar die oog voor het kind heeft en zijn sterke en zwakke kanten. En het kind dus ook waardeert in wat hij kan en wat hij doet. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja, los van het systeem.
Maar
dan kun je niet kiezen. Nee. Nu zijn er ook speciale scholen voor hoogbegaafden, waar ze dus inderdaad op een veel hoger tempo leren. Veel meer aan andere onderwerpen doen. Ja. Verrijking, verdieping van onderwerpen. Dus je zou kunnen zeggen, dat is in principe beter, past beter bij de manier waarop ze leren. En tegelijkertijd, net als met speciaal onderwijs, ben ik geen voorstander van om leerlingen maar weer in aparte scholen of aparte groepen te zetten. Dus,
plusklasjes allemaal.
Ja, dus ik zou ervoor zeggen, als het in het regulier onderwijs kan, zou dat heel fijn zijn. Maar dan moeten er wel aanpassingen gedaan worden. En je ziet dat in het basisonderwijs vaak nog best lukt. Nou ja, en soms beter dan, hè, soms zijn dat, mogen die kinderen allerlei leuke klusjes doen, eigenlijk helemaal niet zinvol voor hunzelf zijn. En soms wordt er echt goed onderwijs gegeven. In onze middelbare scholen is het veel lastiger. Dan moet je lesje na lesje moet je doen wat de leraar van je vraagt. En als je net aardrijkskunde hebt gehad waar het gaat over, nou ja, ik noem maar klimaat. En eigenlijk even wil doordenken over, oh ja, maar hoe zou je daar dan mee om kunnen gaan? En wat zou je kunnen doen? En wat zijn mogelijke oplossingen? Dan word je dan up ingestopt en dan moet je door naar de wiskundeles. Waarbij je weer sommetjes moet maken die je eigenlijk al lang begrijpt en waar je het nut niet van ziet. Het is heel vermoeiend voor deze leerlingen. En je ziet dus vaak dat ze ook daarop uitvallen en dat ze eigenlijk ook meer behoefte hebben aan meer rustmomenten tussendoor. Dat ze vaak een dagje thuis blijven.
Maar dat is voor iedereen goed, toch? Rustmomenten tussendoor.
Dat is voor iedereen goed. Ja. Maar de meeste leerlingen houden het redelijk vol, zeg maar wel, op de middelbare school. Ja, dan zie ik inderdaad, een poosje terug heb ik een meisje gesproken, die is echt depressief geworden in 3 VWO. En uiteindelijk had ze een absurd programma en ze heeft gewoon de eindexamen gedaan. Maar ze zat in het laatste jaar volgens mij, ze mocht zelf kiezen welke lessen ze wel en niet volgde. Dus dat was op zich positief. Ze mocht ook wel om hulp vragen, ook als ze de les niet had gevolgd. Dus ze volgde maar heel weinig lessen op school. Ze deed daarnaast heel veel vrijwilligerswerk. Ja, zo was het voor haar te overleven op school. Maar ja, dat is dus eigenlijk meer ondanks school dan dankzij school dat ze haar diploma haalde.
Je had het over die onderwijsaanpassingen. We hadden toevallig een onderzoek hadden we aangehaald. Ook toevallig van de Radboud Universiteit. En daar was uit 2004 wel iets ouder. Maar toen werd gezegd dat er eigenlijk niet echt één onderwijsaanpassing aan te wijzen valt. Die een fundament maakt of een omgeving maakt waarin hoogbegaafde kinderen goed zouden kunnen. Functioneren. Functioneren of excelleren misschien. Is daar iets in veranderd in die onderwijsaanpassingen? Zijn er aanpassingen
gedaan? Het is een combinatie van onderwijsaanpassingen die ingezet kan worden. Inderdaad, en het is vaak maar 1 leerling in de klas. En als je geluk hebt of pech, ik weet het niet, heb je er 2 of. Maar dus het is vaak een individueel programma wat gemaakt moet worden voor zo'n kind. En dan kun je dus wel weer rekening houden met wat iemands onderwijsbehoeften zijn. In het algemeen is het niet één systeem of één aanpassing die het beste voor iedereen werkt.
Ja.
Er zijn ook kinderen die op hun 8e of op hun 6e, wij spreken van de basisschool afkomen omdat ze alles gehad hebben. En dan denk ik van, dan heb je als school volgens mij iets toch niet helemaal goed gedaan. Want dan heb je het kind maar door en door en door laten gaan totdat hij alles heeft geleerd. Maar heel veel andere dingen heeft hij daarmee eigenlijk gemist. Of had je ook kunnen doen.
Ja, je moet ze gewoon echt veel breder opleiden, om het zo te zeggen.
Ja.
En we hebben nu wel het weer over het onderwijs. Heel mooi, heel belangrijk ook. Maar natuurlijk, dat is maar een deel van de opvoeding. Hè? Een deel van de ontwikkeling. Als je nou echt kijkt naar de thuissituatie, hè? Naar de ouders. Stel, je bent een ouder met een hoogbegaafd kind. Waar lopen die allemaal tegenaan?
Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
Die lopen ook wel tegen een aantal dingen aan. En hangt natuurlijk ook weer af van de
ouder. Welke? Ja, precies. En
ben je zelf hoogbegaafd of niet?
Je
ziet een aantal dingen daarin terugkomen. Een van de dingen is inderdaad, komt weer terug op dat allereerste punt. Je durft als ouders vaak bij niet eens zeggen, mijn kind is hoogbegaafd. Omdat je ergens, heeft iedereen daar wel een beeld van. En als je dat zegt, dan ben jij een soort van opschepper. Of dan kijkt iedereen, dan ziet iedereen aan jouw kind dingen die hij toch niet zo heel goed doet. Dus ja, gaan ze dat in twijfel trekken. En als je al je kind hoogbegaafd is, moet je dat alleen maar positief vinden. Terwijl je ook juist problemen ziet. Hè? We hadden het net over het schoolsysteem. Je loopt op school tegen elke. Je moet elke keer weer naar de leraar om te gaan zeggen, het gaat toch niet goed met mijn dochter, mijn zoon. Een ander punt wat je heel vaak terug ziet komen bij ouders, want ik in ieder geval als pedagoog ook heb zien terugkomen, dat op het moment dat bij hun kinderen men erachter komt dat zoon of dochterlief hoogbegaafd is, met alle informatie die erbij hoort, dat mensen bij zichzelf ook dingen gaan herkennen en terugredeneren en opeens begrijpen waarom hun schoolloopbaan of hun ontwikkeling zo is gegaan zoals die is gegaan. En dat is natuurlijk ook best wel soms heel heftig. Er zijn ook hoogbegaafden die niet werken omdat ze niet kunnen werken. Omdat ze bij elke baan ging het mis. Of omdat ze snel overprikkeld, overspannen zijn. Dus er zijn ook mensen die daar echt wel problemen mee hebben ervaren. En zien dan nu hun kind met dezelfde problemen. En ja, dat doet natuurlijk wat met je als ouder. En het wil je natuurlijk ook voorkomen dat je kind dezelfde loopbaan gaat doorlopen dan.
Ja, wat wij in veel podcasts terug hebben horen komen is communicatie. Hè? Dus ga in gesprek met je kind over bepaalde onderwerpen. Is dit ook iets waar je gewoon over moet praten dan? Met je kind?
Ja, dat denk ik sowieso. Ja. En ook over het hoogbegaafd zijn. Er zijn ook hele leuke boekjes voor vooral heel jonge kinderen om uit te leggen. Hè? Dat is een soort van psycho-educatie eigenlijk. Wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. En dat je soms inderdaad anders kunt voelen dan anderen. En dat dat ook iets positiefs heeft. En hoe je daarmee om kunt gaan. En hoe anderen jou misschien zien. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En tegelijkertijd ben je als ouder ook gewoon ouder. En is je kind ook gewoon kind. En moet je er ook niet al te veel volgens mij mee bezig zijn. Maar als je weet dat je kind hoogbegaafd is. Kun je bijvoorbeeld wel ook buitenschool proberen die omgeving op te zoeken. Waar het kind misschien andere hoogbegaafde kinderen kan ontmoeten om mee te spelen. Er zijn oudergroepen voor. Maar je kunt ook bedenken door de voordelen. Misschien zijn ze op de schaakclub wel meer te vinden dan op andere clubs.
Ook weer een mooi voorbeeld.
Maar een kind heeft ook natuurlijk vaak veel behoefte aan meer. Dus als het kind inderdaad 3 hobby's na school wil doen. Prima.
Ja, en moet je ook niet als ouder misschien ook of als docent ook oppassen of het kind zeg maar stimuleren dat het niet een groot ego ontwikkelt of misschien wel zelfs narcisme of zo.
Dat is een goede vraag.
Omdat je misschien denkt van, omdat je dat als het kind overal de beste in is of heel veel dingen excelleert, dat het kind denkt van zichzelf dat hij ook echt geweldig is.
Ik ken wel een paar van die voorbeelden.
Vertel.
Die komen ook in de media volgens mij. Nee, dat risico zie ik niet heel erg om mij heen. Bij de mensen, bij de kinderen die ik, de ouders die ik gesproken heb, de kinderen die ik gezien heb, zie je vaak juist andersom eigenlijk. Hè? Dat ze dat juist niet daar iets over willen zeggen. Of,
dat is een slecht zelfbeeld krijgen. Dus.
Ja, die kinderen die denken dat ze alles goed kunnen en bij wie ook alles vanzelf gaat. Ja, dat is volgens mij niet normaal, want elk kind moet wel ergens tegenaan lopen. Ook een hoogbegaafd kind kan natuurlijk te laat op school komen, volgens mij. Tenzij je dus ouders hebt, die, de curlingouders, maar die alles voor het kind, alle problemen voor het kind proberen op te lossen en te voorkomen. En dat kind dan dus inderdaad en heel veel kan. En als alles ook nog eens vanzelf gaat en een kind nooit tegen problemen aanloopt, dan kun je inderdaad misschien krijgen dat een kind denkt dat hij echt alles kan. Maar ik zou bij mijn eigen kinderen zou ik gewoon volgens mij wel juist ze ook af en toe die dingen laten doen die niet vanzelf gaan.
Ik had nog gewoon een vraag over. Je zei eerder van dat sommige mensen het kunnen zien in de ogen. Dat het hoogbegaafdheid aanwezig is. Vanaf welke leeftijd kun je merken dat het toch een slimme kind is?
Het is grappig, want diezelfde mensen zeggen ook dat je het gewoon vanaf uur 1 kunt zien.
Ja, baby leeftijd.
Ja.
En daar zit misschien wel een kern van waarheid in. Dat je vaker bij deze kinderen achteraf hoort, dat waren kinderen die al direct na de geboorte bijvoorbeeld met hun ogen mensen konden volgen. Volgens de boekjes kan dat niet. En bij deze kinderen hoor je dat vaker. Dus het zal
bovennatuurlijk.
Het zal er vast mee te maken hebben. Bovennatuurlijk. Nee, maar toch al meer op de wereld gericht. Meer kunnen waarnemen blijkbaar. Dus dat maar dat wil niet zeggen dat alle kinderen die hoogbegaafd zijn dat laten zien direct na de geboorte. En andersom misschien ook wel niet. Dat weten we helemaal niet. Mijn droom is nog om een keer inderdaad echt zo'n babycohort te gaan volgen. Om te kijken inderdaad, wat zijn nou de voorspellers van hoogbegaafdheid op latere leeftijd. Mm. Ontwikkelingstesten kun je wel vanaf een jaar of 2, 3 afnemen. En dan heb je in ieder geval wel een indicatie.
Mm. Sneller lopen bijvoorbeeld? Of dat ze sneller gaan staan? Of is dat echt
Ja, ook daarvan is het sommige kinderen gaan inderdaad veel sneller lopen en staan. Die hebben ook hun motorische ontwikkeling loopt heel erg voor. Maar wat we bij deze groep ook vaak terug horen, maar dat zijn dus de ervaringsverhalen. Hoe vaak weet ik niet. En dat de kinderen juist heel laat gaan lopen. Omdat ze zo perfectionistisch zijn dat ze het ook in één keer goed willen kunnen doen. Dus als ze het één keer proberen en vallen, dan doen ze het vervolgens 3 maanden niet meer of zo. Ja. Dat zijn ook de kinderen die heel veel moeite hebben met de zwemles en met leren fietsen. Omdat ze ja, alles in één keer willen kunnen.
Of ook faalangst denk ik dan ook.
En een soort van faalangst kun je daarmee eigenlijk ontwikkelen. Zeker. En dat zie je dus heel vaak terug. Juist als alles vanzelf gaat. Ja, dan vermijd je die dingen waar je niet goed in bent.
Ja, ja, ja. Ja, wij vragen ook altijd op het einde ook ongeveer van waar je de toekomst naartoe ziet gaan. Of in ieder geval wat de toekomst brengt als het gaat over hoogbegaafdheid. Zie jij ontwikkelingen? Zie jij dat er misschien meer gedaan moet worden aan het stigma van hoogbegaafdheid? Hoe?
Ja, nou ja, sowieso ben ik gewoon nog een groot voorstander van dat dus kinderen veel meer als worden gezien als de persoon die ze zijn met hun sterke en zwakke kanten, los van labels. Voor de hoogbegaafden hoop ik wel echt dat we inderdaad nog veel beter in staat zullen zijn hun sterke kanten ook te stimuleren en in te kunnen zetten. Ik noemde de creativiteit niet voor niks als een van de voorbeelden. Hoe mooi zou het zijn als we als kinderen die creatief zijn, dat kunnen ook kunnen laten zien op een eindexamen, ik noem maar wat, en daar een hoger cijfer mee nog kunnen halen. Want dat zijn ook de vaardigheden die je nodig hebt om nieuwe uitvindingen te doen, oplossingen te vinden inderdaad voor de honger of voor de kanker.
Ja, gewoon ja, zakelijk ook, toch?
Heb je creativiteit nodig, ja, zeg maar. Dus als we die creativiteit stimuleren in plaats van afremmen, zou je kunnen verwachten dat het tot meer positieve ontwikkelingen kan leiden in de maatschappij. Dus ik hoop van harte dat we beter in staat zullen zijn om deze kinderen beter onderwijs te geven, zodat ze ook hun sterke kanten nog verder kunnen ontwikkelen en beter kunnen inzetten.
Ja, hierop aansluit nog. Ik vind het een mooi einde, Tijn. Maar
ik vond het een perfect einde. Moet jij dat toch weer een plasje
doen? Ik wil toch nog even die vraag stellen van wat vind jij dan van die genetische selectie waar we allemaal naartoe aan het gaan zijn? Dat je straks gewoon kunt zien dat een kind voordat het geboren is intelligent is of niet intelligent is. En dat je dan gaat kijken, ja, wil ik het
Wat is optimale intelligentie voor een kind om goed een loopbaan te doorlopen? Nee, ik ben daar heel erg op tegen. Toen ik zelf zwanger was, wilde ik al niet eens een echo van mijn kind, zeg maar, omdat ik blij wilde zijn met het kind wat ik kreeg. Zeg maar, los van wat er mee aan de hand zou kunnen zijn of niet.
Ja, maar als je het hebt over oplossen van problemen in de wereld, moeten we dan niet juist.
Ja, maar dan is één Einstein
is
ook al heel veel, zeg maar.
Dat
dus
is waar, ja.
niet alle kinderen hoeven Einstein te worden. Liever niet, denk ik. Juist die variatie tussen mensen is volgens mij heel mooi. En die moeten we proberen zo goed mogelijk in te zetten. En intelligentie is echt maar één ding. En er zijn zoveel andere vaardigheden die ook heel belangrijk zijn. En die je heel ver kunnen brengen in het leven. In een gelukkig leven.
Dat is nog een mooier einde.
Nog een mooier einde. Evelien, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek.
Nou, heel graag gedaan.
En hopelijk horen we nog iets van jou in de toekomst.
Zeker.
Dankjewel.
Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord.
We zijn inmiddels weer naar de begaande grond gegaan, Lars.
Ja, we zijn weer afgedaald.
We zitten nu in een of ander lokaal. Het lijkt geloof ik wel op een groot vergaderlokaal. Ik weet niet of we hier wel mogen zitten, maar we gaan nu even heel snel deze conclusie even opnemen. Lars, wat is jouw beeld over hoogbegaafdheid veranderd door deze podcast?
Ik wist niet zoveel ervan af en mijn vragen zijn wel beantwoord in die zin dat ik graag wilde weten wanneer je het kan zien en wat de kenmerken zijn en ook hoe gelukkig deze kinderen zijn. Ik heb wel ingezien dat die kinderen wel een moeiteproces doormaken.
Ja, want kijk, naarmate wij onderzoek hebben gedaan voor deze podcast, een beetje voorwerk, toen kwamen we er eigenlijk pas achter van, hey, er zijn ook heel veel nadelen aan hoogbegaafdheid.
Ja, precies, ja. Want die kinderen die daarmee om dienen te gaan, die hebben gewoon heel veel steun nodig. Kijk, wij hadden ook steun nodig bij bepaalde dingen. Maar als je zo erg en ook hoogsensitief de wereld ervaart, ja, dan mag er wel iemand naast je staan, zeker in je jonge jaren, die wat uitlegt en wat benoemt.
Ja, en net als bij alle problematiek dat in ons hoofd afspeelt, we kunnen ons er geen voorstelling van maken van hoe dat is. Hetzelfde geldt voor mensen met autisme, hetzelfde geldt voor mensen met ADHD. Wanneer je die problematiek niet ervaart, kun je je ook niet erin inleven. Dus is het ook heel lastig om daar als buitenstaander naar te gaan kijken en om daar iets mee te gaan doen. Dus ook hierin is heel veel begrip, denk ik, nodig. En ik denk dat voor de rest heeft Evelien het gewoon heel mooi uitgelegd. En ook wat er nog voor nodig is om in de toekomst dat nog beter te maken.
En voor ouders die met jonge kinderen met hoogbegaafdheid te maken krijgen, is het boek Hoogbegaafdheid Nou En. Is een goede optie, omdat je daarin op een hele laagdrempelige manier een kind kan laten zien wat het eigenlijk betekent dat ze wat stappen verder zijn.
En deze boeken, inclusief de onderzoeken die we hebben besproken tijdens de rubriek Wetenschappelijk Verantwoord, zijn ook allemaal terug te vinden in onze show notes.
Zoals altijd, ja precies. Wie moeten wij nog bedanken? We bedanken natuurlijk Evelien voor het mooie gesprek. En ook dat wij op haar kamer mochten zijn van de Radboud Universiteit.
Ja, en die ja, moeten eigenlijk de universiteit ook bedanken. Maar ze weten natuurlijk niet dat wij hier zitten.
Nee.
En ook,
nee.
Niet, en ook helemaal niet dat we in dit lokaaltje zitten. Dus ja, we hoeven ze eigenlijk niet te bedanken.
Nee, laat het maar zitten.
We maken er gewoon gebruik van ons civiel recht.
Nou ja, het is ook gewoon openbare gelegenheden, hè, scholen. Dus dat is het mooie.
Kenniscentrum, Lars. Hier gebeurt het.
Ja, precies. En natuurlijk jou als luisteraar, die weer een aflevering van ons helemaal hebt afgeluisterd.
Ja, wat een moeite ook wel. Hè? Daar moet je ook wel respect voor hebben af en toe.
Nou, zeker. En ook mensen die niet per se in het vakgebied zitten of zo. Mm-hmm. Echt heel leuk dat die ook luisteren, weet je wel.
Aan de ene kant is dat mooi, maar aan de andere kant is het ook gewoon... Ja, ik vind dat het vanzelfsprekend is. Want opvoeding is iets wat iedereen aangaat. Eigenlijk, ja, natuurlijk. De ene persoon heeft er gewoon meer mee. En dat is ook vooral als het gaat over menselijk gedrag. Maar... het is wel iets wat iedereen overkomt. Dus iedereen kan meepraten over opvoeding.
Ja, want iedereen is opgevoed, natuurlijk. Ja. En iedereen gaat misschien nog opvoeden.
En dat maakt onze podcast ook weer heel tijdloos. Want we kunnen alles eigenlijk behandelen.
Ja, precies. Heb jij nog wat te melden, Tijmen, voor vandaag? Of,
Voor vandaag ben ik helemaal leeg, Lars.
Ja, ik zie het aan je. Leeggelopen,
maar wel weer gevuld met kennis.
Ja, we zijn weer wat slimmer geworden. Wat meer IQ misschien weer opgedaan.
Maar niet hoogbegaafd.
Nee, bij lange na niet hoogbegaafd. Bedankt voor het luisteren. En blijf zoveel mogelijk...
pedagogisch verantwoord.
Tot de volgende keer.
Dit was Pedagogisch Verantwoord. Heb jij een vraag of opmerking over deze aflevering? Of wil jij een opvoedingsonderwerp aandragen voor de toekomst? Mail het naar podcast@pedagogischverantwoord.nl of stuur een bericht via social media.